Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij een weer een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? En ik ga toch nog even door met de paradoxen die de kerk kent. Die schijnbare tegenstellingen. En juist accepteer ze alle twee. Die spanning zit erin. Maar hou ze bij elkaar. Telkens als je een van de twee probeert te vermijden en je constateert op de ene, maar niet op het andere, daar gaat het meestal mis. Een volgende paradox. Vrijheid of zijn we toch gebonden? Enerzijds, we kennen het befaamde Johannesversen, Johannes 8, 32. De waarheid zal u vrijmaken. En tegelijkertijd willen we ons onderwerpen, willen we ons binden aan Christus, aan zijn geboden, aan de geboden van de kerk. In het Oude Testament, theologie, die was ontaard in ongelooflijk haarkloverig systeem van leerstellingen. Het begon met de 10 geboden, maar door allerlei uitleggen van kwam het uiteindelijk tot meer dan 600 regels en geboden. Ja, en waar het om ging, door de bomen zag men het bos niet meer. En ook discipline was ontaard in een veelheid van irritante voorschriften. Bijvoorbeeld wat je op Sabbat wel of niet mocht doen. En de achtergrond, waar gaat het om? Dat is een beeld verdwenen volgens mij. Het Oude Testament bevat een enorm uitgebreid scala aan regels, aan voorschriften, geboden, verboden. Door de bomen het bos niet meer zien. En de vraag aan Jezus, wat is het voornaamste gebod? Dat was dan ook een logische vraag. Meester, wat is het voornaamste gebod? Want we weten het onderhand niet meer. In het Nieuwe Testament is het helemaal anders. Kijk eens naar de evangelies, naar de brieven, naar het hele Nieuwe Testament. Daar vind je geen opsomming van regels, van geboden en verboden. Wat vind je daar? Slechts een paar algemene aanwijzingen van Jezus. Vergeef een ander. Ja, ook het meest erge. Geef wat je niet nodig hebt, geef het af. Wees volmaakt, enzovoorts. Een paar algemene aanwijzingen. En Jezus predikte dus in plaats van een wetboek, een geloofsbelijdenis die in wezen eenvoudig is. En verving tegelijk het hele uitgebreide ceremonialisme van de fariseeën door de geest van vrijheid. Het dogma dat hij predikte was weinig meer dan dat God de vader van allen is en dat alle mensen daarom broeders en zusters van elkaar zijn. Nu is deze veronderstelde geest van vrijheid, zo zegt men dan, die is tegenwoordig alleen te vinden, ik denk in het protestantisme. In dat systeem, als je strikt genomen zo kunt noemen, kan een mens de vrijheid beoefenen die door hem, door Jezus Christus werd gegarandeerd. Ten eerste bij protestanten, het werkt anders dan bij ons, die kan zelf de leer voor zichzelf interpreteren en doctrines en verwachtingen kiezen en afwegen en onderzoeken binnen de brede grenzen die alleen Christus heeft vastgelegd. En ten tweede mag hij in zaken van discipline voor zichzelf die manieren van leven en handelen kiezen die hij nuttig vindt voor zijn geestelijke ontwikkeling. Hij mag bijvoorbeeld de eredienst bijwonen, nou ja, in welke kerk of denominatie dan ook die hij verkiest. En hij mag die diensten en bijeenkomsten bijwonen die het best bij hem passen, die hem het best bevallen. En hij mag ook dit of dat voedsel wel of niet eten zoals hij wil. En hij mag zijn dag indelen zoals het hem uitkomt. En dit alles, zo is ons verteld, dat zou de geest van het nieuwtestamentische christendom zijn. De katholieke kerk, ja, dat zit anders in elkaar. Zeker, die kennen nog wel wat voorschriften en plichten. Een beetje vergelijkbaar met het fariseese systeem. De kerkelijke wetten, de zondagsplicht, het vasten op vrijdagen en noem maar op. En de katholieke kerk, waar moet die naar de eredienst gaan? Nou, alleen in de katholieke kerk zelf. Op deze manier en niet op een andere, de zondagsplicht, de eucharistieviering. En hij moet plaatsen en dagen en tijden in acht nemen. En dat niet alleen in religieuze zaken, maar ook in wereldlijke zaken. Op bepaalde dagen bepaalde dingen niet eten. Hij moet de sacramenten op bepaalde tijden bezoeken. Hij moet bepaalde handelingen verrichten en zich van anderen onthouden. En niet alleen worden de eenvoudige woorden van Jezus door de kerk tot een uitgebreid theologisch systeem ontwikkeld, maar het geheel van dit systeem wordt als een geloof tot in de kleinste details op de schouders van de gelovige gelegd. Hij mag niet kiezen tussen de een of andere theorie over de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Nee, hij moet aanvaarden de werkelijke aanwezigheid, lichaam en bloed van Christus, en niet een symbolische of een andere manier. En in feite, zowel in de leer als in de discipline, nou, het lijkt wel terug te gaan op het Oude Testament. En Jezus zat ook anders in elkaar. In tegenstelling tot de protestant die de geest van vrijheid heeft behouden, bevindt de katholiek zich in hetzelfde geval als daar waar het oudere Israël onderzuchtte onder al die regels. Zo is het verwijt. Wat hiervan te zeggen? De algemene stelling is dus duidelijk. De katholiek is over het algemeen gebonden aan een bepaalde reeks dogma's die hij moet geloven. Terwijl de protestant vrij is om deze te accepteren of te verwerpen. Daarom hebben we ook één katholieke kerk en zijn er honderden protestantse denominaties. En daarom, de protestant zou vrij zijn en de katholiek niet. Goed, dat brengt me dus bij de volgende paradox. De relatie tussen autoriteit en vrijheid. Tussen gezag, waar je aan moet onderwerpen, en vrijheid. Wat is godsdienstvrijheid? Ja, wanneer kun je spreken van vrijheid of onvrijheid? Beknelt regelgeving onze vrijheid? Zelfs de uitgebreide en ingewikkelde wetgeving zoals we die in het land kennen, die is ontworpen om de vrijheid te vergroten en niet om te beknotten. Verkeer. Nou, je wilt vrij zijn om van A naar B te gaan. Prima. En toch zijn er ongelooflijk veel regels waar je aan moet onderwerpen in het verkeer, wil je geen bekeuring krijgen. En waarom zijn er zoveel regels? Juist om een waarborg te bieden dat je in vrijheid veilig van A naar B kunt, van Tilburg naar Leeuwarden kunt rijden. Zonder die regels had je die vrijheid niet. Dan zou ik aanraden binnen te blijven, want je bent je leven niet veilig. Een mens is eigenlijk normaal gesproken vrij als hij zich bewust is van de realiteit, van de feiten waar hij mee te maken heeft. Hij weet bijvoorbeeld dat 2 plus 2 4 is en dat de zwaartekracht bestaat. En daar kun je maar beter rekening mee houden. Je kunt natuurlijk willen dat je niks te maken hebt met de wetten van de natuur, maar vergroot dat je vrijheid? Nee, natuurlijk niet. Juist als je oog hebt voor de realiteit en je daar rekening mee houdt en je die daaraan bindt, dat maakt je vrij. Marconi's intellect ontwerpt zich aan de wetten van de bliksem en daardoor kan hij er gebruik van maken. Een mythologische figuur, mythologisch inderdaad, een mythologisch figuur Ajax, is er zich niet van bewust en wordt daardoor vernietigd. Of dat met de voetbalclub met die naam ook zo gaat, laat ik even in het midden. En ook, we hebben nog zo'n andere mythische figuur, Icarus, die wilde naar de zon vliegen. Maar die hield geen rekening met de feiten dat als je daar te dichtbij komt, dat het te heet wordt en die vleugels smelten. En daarom stortte hij ter aarde. Hij wilde vrij zijn om naar de zon te vliegen, maar hield geen rekening met de realiteit. doe dat wel. En dan ben je werkelijk vrij. Het is de waarheid die vrij maakt en niet de wensgedachte. En daarom houdt de kerk ons kennis voor, kennis van de waarheid. En die achtend aanbevelingswaardig om daaraan te gehoorzamen. Geldt ook voor de ziel, hè? Ook hier gelden wetten, geestelijke wetten. Gebed bijvoorbeeld is nodig, dat verheft de ziel. Als je alleen maar redeneert, dat degradeert de ziel. En nu is het zo dat de 10 geboden al golden, overigens voordat Jezus kwam. Hè? Kain wist dat moord verkeerd was, ook al waren de 10 geboden toen nog niet in steen gegrift. David wist in ieder geval iets van boetedoening en van zijn schuld, van de zonde. En Nathan, de profeet, wist in ieder geval iets van de vergeving van zonde en een tijdelijke straf. Christus kwam dus onder andere met dit doel, dat wij die wetten zouden verinnerlijken, dat we zouden naleven. Jezus heeft in die zin niks nieuws gebracht, niks nieuws gebracht. Iedereen wist, gij zult niet doden en gij zult niet stelen en gij zult geen echtbreuk plegen. Dat snapte iedereen. Maar om je eraan te houden, dat is een probleem. En dat is wat Christus gebracht heeft. Dat je het kunt verinnerlijken. Dat je het werkelijk daarna kunt leven. En er is gebed voor nodig. En de sacramenten. En de Bijbel. En meer leven in de geest van Jezus. Dat was zijn taak. Niet wetten en regels. En toch waren die nodig. Om je te helpen dat te verinnerlijken. Dat je echt vrij maakt. Terug naar de katholieke kerk. Het is een instituut wiens functie het is om de leer van Christus te bewaren en toe te passen. Om deze te analyseren en te verwoorden in vormen of systemen die elke generatie kan ontvangen. En voor dit doel stelden ze niet een geloofsbelijdenis ook, maar ook disciplinaire regels en voorschriften die deze geloofsbelijdenis en het leven dat ermee overeenstemt gemakkelijk te realiseren is. En dit alles omwille van het zielenheil. Christus veroordeelde het farizeeëse systeem niet omdat het een systeem was, omdat het farizeeës was, omdat het zogezegd niet waar was, want het had niets te maken met eerbied voor God en voor de naaste. En dat verduisterde het zelfs. Kijk, vrijheid in gebondenheid, het is ook iets normaals. Hè? Stel, u wilt gitaar gaan leren spelen. Je kunt geen les nemen of niks en zo'n gitaar kopen. Nou, je kunt pingelen wat je wilt, maar het wordt natuurlijk niks. Wat te doen om als je vrij op een gegeven moment gitaar wilt spelen, onderwerp je aan de instructies van een docent. Ga akkoorden leren, ga vingeroefen doen, ga toonladders leren. En als je dat eenmaal in de vingers hebt, ja, dan pas ben je vrij om te gaan spelen wat je wilt. Het is hetzelfde met alles. Wil je leren tennissen? Ja, je kunt geen les nemen en gewoon beginnen. Het gaat niet veel worden, kan ik u zeggen. Wat wel, onderwerp je aan een tennisdocent. Die leert je de kneepjes van het vak, die leert de bewegingen. Je hebt de praktijk nodig, je hebt nodig de inzichten, je hebt nodig enzovoorts. En hij leert je dat. Juist door je te binden aan zo iemand, dat maakt je uiteindelijk vrij om in dit geval de tennis of gitaar te spelen. En zo is het ook bij ons. Je hebt de vrijheid, alle vrijheid om door het leven te gaan zoals je wilt. Maar waar kom je uit? Denk aan, ik gebruik dat voorbeeld vaker geloof ik, een kapitein zit op een schip midden in de stille oceaan, in die onmetelijke oceaan. Hij heeft de vrijheid om heen te varen waar hij wil, om zijn eigen koers te bepalen. Maar hij zal nergens komen als hij zich niet bindt aan het kompas. Juist als hij zich bindt aan het kompas en ik denk, nou, ik bind me eraan wat het kompas me zegt, dat voer ik uit, dan bereikt hij de haven, dan bereikt hij zijn einddoel. En ook voor ons is dat, bind je aan Christus. Bind je aan Christus. En dat houdt heel wat in. En dan ben je echt vrij. Het christelijke begrip vrijheid is niet doen en laten wat je wilt. Dat is onze moderne uitleg van vrij. Doen en laten wat je wilt. En zolang een ander er maar geen last van heeft, is het goed. Nou, als moeder Therese zo gedacht had, dan had ze nooit een vinger uitgestoken naar al die stakkers. Als Pirke Donders en Pater Damiaan zo hadden gedacht, dan waren ze lekker thuis gebleven. Wat is het christelijke begrip vrijheid? Graag doen wat je zou moeten doen. Iedereen weet eigenlijk wel wat hij zou moeten doen en probeer dat graag te doen. En dat kan maar met behulp van Christus, hè? Je hebt die hulpmiddelen nodig, hè? Het gebed, de sacramenten enzovoorts. En dat maakt een mens echt vrij.
Even een pauze, een stukje muziek. We gaan verder.
Goed mensen, de laatste paradox. En ik beloof je dat ik er dan over op zal houden, over de paradoxen. Maar het is zo wezenlijk om dat te vatten. En het heeft allemaal te maken met de incarnatie, God die mens wordt. Is Jezus 100% God? Jazeker. Is hij ook 100% mens? Jazeker. Als je een van die twee weg gaat strepen, dan kom je tot de totale verkeerde conclusies en ontspoort alles. Ook dit is zo'n paradox. Je zou zeggen, als je 100% het een is, kan hij niet 100% het ander zijn. Jawel, hou eraan vast. Er zit een spanning in en laat die spanning de spanning. Juist die paradox, die schijnbare tegenstellingen, die karakteriseren, die typeren de katholieke kerk. Een laatste dan, leven en dood. Sterven om te leven, de moeder van alle paradoxen. Hieruit zie je de identiteit van de kerk het meest duidelijk. Christus dood en verrijzenis. Hier zien we het nog het duidelijkst, die dubbele natuur van Christus en dus de dubbele natuur van de kerk. De dood, zo vertelt de wereld ons, is het einde van alle dingen, klaar uit. En is het enige universele wet waaraan men zich niet kan onttrekken. Onze artsen kunnen heel wat, die kunnen de dood misschien een beetje uitstellen, maar meer ook niet. De dood is dan in de ogen van de wereld degene die het duel gaat winnen, als het gevecht is tussen leven en dood. En dan is het klaar. We mogen pareren ondertussen en ontwijken en een stukje opzij springen. We mogen zelfs op hem aflopen en zijn bestaan lijken te bedreigen, maar dat is slechts schijn. Als we een duel aangaan met de dood, heeft de dood het laatste woord, zo zegt men. Nu is de houding van de katholieke kerk tegenover de dood de meest paradoxale van al haar standpunten. Want terwijl de wereld probeert de dood op afstand te houden, en het liefst zelfs niet over te praten, streeft de kerk ernaar de dood te omarmen. En waar de wereld het zwaar trekt om de aanval van de dood af te slaan, spreidt de kerk haar armen uit om haar te ontvangen. En het devies luidt zelfs: sterf dagelijks, onthechting, versterving. De paradox, hoe zit het hier? Het antwoord is hier eigenlijk weer eenvoudig. De kerk verlangt niet naar het soort leven dat de seculiere wereld te bieden heeft. Denk eens aan die uitspraak van Jezus, die een hele psychologische bibliotheek samenvat. En dat een advies is aan iedereen. Wat voor nut heeft het de hele wereld te winnen als je daarmee je zielenheil op het spel zet? Ja, dan gaat het namelijk om de eeuwigheid. Natuurlijk, de kerk verlangt te overleven als menselijk instituut. Want dat is de kerk natuurlijk ook. En de goede God die verzekert ons ervan dat ze zal doen. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En toch is het niet op de gewone voorwaarden van de gewone samenleving dat ze wil overleven. Maar een bovennatuurlijk leven dat zijn kracht ontleent aan God. En ze erkent als een van de meest fundamentele paradoxen van allemaal dat sterven niet de overgang is van leven naar dood, maar van dood naar leven. Dat is de kerk volgens mij niet slecht vergaan. Is er een wereldlijk rijk dat de ooit heeft gezien zo groot, zo loyaal en zo verenigd in zichzelf, zo universeel en toch zo streng als dat geestelijke rijk waarvan de hoofdstad Rome is? Aardse koningen spreken vanaf hun troon. En wat zien we bij ons? Een oude man in Rome spreekt vanuit een ministaatje en de hele wereld luistert mee. Haar geschiedenis is slechts één lang voorbeeld van het opofferen van menselijke activiteiten en aardse mogelijkheden. En toch. Ik keer dan terug naar het leven van Jezus voor de oplossing van deze paradox. Altijd willen we de oplossing zoeken van de paradox, ga terug naar Christus. In de week van de intocht in Jeruzalem, hij ging zijn dood tegemoet. Hij verloor beetje bij beetje alles wat hem aan het leven verbond. En de menigte die hem tot nu toe gevolgd was, die verlieten hem. Al die menigte, ze verlieten hem massaal. Ontrouw had zijn weg gevonden en Judas onderhand al over de prijs van zijn bloed, het bloed van zijn meester. En zelfs de meest loyale van allen zijn ontsteld en zullen hem spoedig verlaten en vluchten als een bende, gewapend met zwaarden en knuppels, in de hof van Olijven op Jezus afkomt. Een paar weken eerder in Galilea verlieten duizenden hem al. En zo was het offer uiteindelijk compleet en legde hij één voor één, uit eigen wil, elke band neer die hem in het leven hield. En toen, op Goede Vrijdag zelf, liet hij de schoonheid van zijn aangezicht ontsieren, zodat niemand hem meer zou verlangen. Verstomde de melodie van de stem die zoveel gebroken harten had geheeld. Hij strekte zijn herdershanden uit, waarmee hij zijn schapen kon verzamelen, en de voeten die hem de woestijnen konden dragen, om te zoeken naar wat verloren was. Ik kijk nu naar die eerste paasdag. Kijk dan opnieuw naar hem en zie hoe hij leeft als nooit tevoren. Zie hoe het leven dat al 30 jaar het zijne is, het leven van God die mens is geworden, zelfs bijna tot een fantoom verbleekt tegenover de glorie van datzelfde leven dat door de dood is getransfigureerd. 3 dagen geleden raakt hij bewusteloos onder de geestelslagen en de spijkers. En nu toont hij de littekens van zijn lijden als de emblemen van een onsterfelijke kracht. En 3 dagen geleden sprak hij in menselijke woorden tot een paar mensen die nog bij hem waren gebleven. Johannes was daar bij het kruis en Maria en nog een enkeling. En nu spreekt hij tot ieders hart. 3 dagen geleden gaf hij zijn lichaam aan de weinigen die aan zijn tafel knielde. Vandaag kan datzelfde lichaam in 10.000 tabernakels aanbeden worden door allen die komen. In één zin, hij is gestorven om te leven. Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen waarom de kerk dagelijks sterft, waarom zij er genoegen mee neemt om ontdaan te worden van alles wat haar leven effectief maakt. Waarom ook zij toestaat dat haar handen gebonden worden en haar stem tot zwijgen gebracht wordt in de wereld, voor zover de mensen die dit kunnen doen overigens. Ten slotte dit. Christendom is een balanceeract. Het is complex, hè? Er zijn bibliotheken over volgeschreven. Tegelijkertijd is het eenvoudig, een kind kan de kern begrijpen. Het was overigens een kind die de mensen en de keizer op de nuchtere waarheid wees. Hè? De keizer loopt daar in zijn blootje rond, hè? Je kent het, hè? De kleren van de keizer. Maar hij had helemaal geen kleren aan en een kind die was de enige nuchtere die dat gewoon zegt. Ja, maar hij heeft helemaal niks aan, terwijl anderen de gekste redenering erop nahielden. Geloof is balanceren op een koord. Een klein misstapje, ja, en je kiepert naar beneden. Een klein misstapje op het koord. Net als een muntje op zijn kant. Hè? Een kleine afwijking naar links of rechts en het muntje valt om. En daarom is ook orthodoxie van belang. Kleine dwalingen leiden tot grote gevolgen. Het muntje dat een klein beetje overhelt, het valt helemaal om. Denk aan schieten met pijl en boog. Een kleine afwijking van een enkele millimeter bij het afschieten en de pijl mist zijn doel op meters. Maar toch geloof, nee, het is niet alleen voor intellectuelen. Filosofie en theologie, dat kan je afschrikken. Je geloof doen wankelen zelfs. Maar lees het verhaal, het hele verhaal. Lees het narratief in plaats van eerste instantie proberen te begrijpen. Lees het hele verhaal. Het narratief is belangrijk. En dan ga je het bos zien en niet alleen maar de bomen. Want soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. Maar als je naar het hele verhaal kijkt, dan zie je het hele plaatje. Bezie de grandeur, de schoonheid van het geloof. En geloof is te groot om het zomaar met ons verstand te bevatten. Hè? Dat is het probleem als je het geloof gaat rationaliseren. Het bestuur puur verstandelijk gaat benaderen, alleen maar verstandelijk. Maar hoe meer je in het verhaal opgaat, hoe meer je in het mysterie betrokken wordt. Uiteraard moet ons verstand gebruiken, alsjeblieft. Hè? Maar laat het mysterie het mysterie. Je kunt het christendom alleen maar begrijpen als je uiteindelijk gaat leven. Als je wilt weten of het waar is wat de kerk over Jezus zegt, of het waar is wat de Bijbel ons voorhoudt, er is maar één manier om het te ontdekken. Namelijk, doe wat Jezus van je vraagt. Dat is de enige manier om het echt te ontdekken. Vergeet niet, de 12 apostelen waren vissers en geen filosofen. En theologie is goed, is belangrijk zeker. We willen immers weten hoe het zit. En het is een prima remedie tegen onnozelheid en onnadenkendheid en redeneringen die tegen de logica ingaan. Maar theologie is niet alles. Hè. We moeten waken voor het koud rationalisme. Het pure verstandelijke denken dat het mysterie wegwuift omdat het ergens niet bij kan. Denk aan een briljant theoloog en geloofsverdediger, Thomas van Aquino. Ook hij wist dat theologie en filosofie niets voorstelt als je geen liefde hebt. Dat is niet meer dan stro. De fik erin en het is weg. Terwijl brandende liefde anderen aansteekt en doet ontbranden voor de liefde tot God en de naaste. Dat is toch ook wat Paulus zegt. Als ik de liefde niet heb, ja God, wat stelt dan al dat geredeneer van mij voor? Het gaat om de liefde. En liefde, dat heeft overigens, nogmaals gezegd, niets te maken met sentimenten, met gevoelens. Het is een gebod. Je moet het in de praktijk brengen, ongeacht wat je erbij voelt of niet voelt. Je moet deugden ontwikkelen om het daadwerkelijk te realiseren. Je moet het voorbeeld van Jezus navolgen. Niet alleen maar overdenken en het mooi vinden en applaudisseren. Nee, je moet het navolgen. En daartoe moet je deugden ontwikkelen. Die kun je niet uit een boekje leren. Ja, je kunt zien wat er staat. Maar je moet ze ontwikkelen om ze daadwerkelijk te praktiseren. Wat Jezus van ons vraagt. Je moet aan de slag. He, oefening baart kunst. En dat geldt ook voor de deugden. Juist door deugden te ontwikkelen, door geloof in praktijk te brengen, zul je ontdekken dat het klopt wat de kerk leert. Wat Jezus ons leert. Wat de heiligen ons hebben gezegd. Breng in praktijk wat Jezus ons leert. En hij zegt het zelf. Nogmaals, ik heb je een voorbeeld gegeven, opdat gij het zou navolgen. navolgen. Dat is meer dan instemmen met wat hij zegt. Een mens is tenslotte een product van zijn gewoonte. He, vandaar het belang die deugd ontwikkelen. En mensen is niet een product van zijn gedachten, van zijn geredeneer. Onze tijd houdt ons voor dat als je iets niet begrijpt, nou, dan zal het wel niet waar zijn. Maar God is te groot om zijn wezen, zijn doen en laten te begrijpen met ons verstand. En het zijn de paradoxen die ons behulpzaam kunnen zijn om dit inzichtelijk te maken. Vandaar dat ik zo uitweid over die paradoxen. Nogmaals, het zijn geen contradicties. Het zijn geen zaken die elkaar uitsluiten. We hebben het niet over cirkels die ook vierkant kunnen zijn. We hebben het niet over God die almachtig is en tegelijk dat niet is. Paradoxen zijn schijnbare tegenstellingen. Het lijken tegenstellingen, maar dat zijn ze niet. Ze zijn allebei en tegelijk waar. Ik herhaal dat. Ze zijn allebei waar en tegelijkertijd waar. En nogmaals, alles gebaseerd op Christus is 100% God, 100% mens. Dat lijkt elkaar uit te sluiten. Nee, je moet het bij elkaar houden. En het gaat mis als je een van de twee wegstreept. Hou ze bij elkaar. Dat geeft de nodige spanning, zeker. Maar juist dan kunnen we het zicht op de schittering van het geloof en op de schoonheid van het geloof zien. Denk aan de paradox van het kruis. Enerzijds het meest afschuwelijke wat je maar kunt bedenken. Een afschuwelijke daad van agressie, bespotting, vernedering. Tegelijkertijd is dat kruis de grootste daad van liefde in de geschiedenis. Ja, hoe kan iets tegelijkertijd een verschrikkelijk onmenselijke gruweldaad zijn en tegelijkertijd een schitterende daad van liefde? Zo zal een niet-christen vragen, maar de gelovige weet het. Lees het evangelie door de lens van die paradoxen, hè, het kruis. De eerste zullen de laatste zijn, de nederigen zullen verheven worden, zondaars die een heilige kerk vormen, echt vrij zijn door je aan Christus te binden. In deze paradoxen, daarin schuilt de waarheid van het evangelie. En allen die het evangelie verwierpen, hebben altijd één van die twee polen van de paradox geschrapt, om daar vervolgens de verkeerde conclusies uit te trekken. Men ziet het als tegenstrijdigheden en ze menen dat christenen schaapachtige gelovigen zijn of gelovige schapen. En anderen zeggen dan weer dat christenen veel te strijdlustig zijn. En men begrijpt niet dat gelovigen beide aspecten telkens in zich bergen en dat deze elkaar niet uitsluiten. Integendeel, christenen onderwerpen zich aan Jezus en de kerk. En ze strijden voor hun geloof. Het christendom brengt telkens beide aspecten bij elkaar. Ze schrappen er geen en ze slaan het ook niet plat. En dat maakt het sterk. Nog maar een paar voorbeelden. Wie het leven wil verwerven, moet het verliezen. En dat is wat moed in de christelijke betekenis is van het woord. Denk aan Maximiliaan Kolbe die zijn leven opofferde opdat een medegevangene zou blijven leven. Denk aan de martelaren, denk aan Peerke Donders die zichzelf geheel wegcijferde met het risico besmet te worden met melaatsheid om de melaatse te kunnen bijstaan. Christenen leven ten volle juist omdat ze niet aan het leven vastzitten. Nog een andere, God geneest, hij heelt. Tegelijkertijd staat hij het lijden toe. We moeten de zonde radicaal haten. Radicaal, zeker. Veroordeel wat niet goed is. En waarom? Omdat we radicaal van de zondaar houden. De zondaar schrijft die nooit af. Als allerlaatste, paradoxen moeten we niet verwarren met irrationalisme. He, gebruik je verstand. Dat is een aansporing die de kerk altijd gedaan heeft. Maar je kunt God niet in een doosje doen en daar een etiket op plakken. Je kunt God, je kunt het mysterie niet in een rubriek onderbrengen, niet systematiseren. En dat is wat rationalisme doet. Het reduceert de grootheid van God tot iets wat we met ons verstand kunnen bevatten. En daar gaat het mis. Wat is nodig? Fides et ratio, geloof en verstand, beide. Ook dit is een paradox, een schijnbare tegenstelling, maar het is geen tegenstelling. Je hebt beide nodig. Denk aan Augustinus, denk aan Benedictus, denk aan Athanasius, denk aan Thomas van Aquino. 100% rationeel en 100% diepgelovig. Een fraaie uitspraak van Chesterton om te besluiten: ik geloof in het bestaan van de zon. Niet omdat ik de zon kan zien, maar omdat de zon al het andere verlicht. Chesterton ziet alles behalve de zon. Maar door de zon wordt al het andere zichtbaar. En zo kunnen we ook God niet zien. Maar het christendom is de lens waardoor we tegen alles anders aan gaan kijken en er Gods scheppende hand in zien. In het Engels klinkt het mooier: we don't make sense of Christ through the world, we make sense of the world through Christ. Orthodoxie is niet een kwestie van een kerk die regels oplegt, maar doet ons de schittering zien. Tot zover deze afleveringen over de paradoxen. De volgende aflevering van Adam, waar ben je? Een nieuw onderwerp.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je. Kom maar gewoon. Adam.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bewaard.